En dat betekent dat die machine dus ook niet per definitie altijd jou het goede antwoord gaat geven. En soms is dat antwoord er ook namelijk gewoon niet.
Vandaag zit ik voor de derde keer op de bank met mijn partner in leven, crime en business, Joost Jong. Hij is mede-eigenaar van mijn bedrijf Jong Leren, wat ik naast het platform Your Journey run. En vandaag gaan we het over een heel interessant actueel onderwerp hebben, namelijk AI. Joost, welkom.
Ja, leuk Joyce.
Heel ander onderwerp.
Het is inderdaad de derde keer, ja, volgens mij.
Klopt.
Ja.
Ja, we gaan het over AI hebben, maar specifiek over AI en de invloed van AI op buitenlandstages. Ja, en een stukje internationalisering.
Onderwijs. Ja, laten we even kijken waar we uitkomen. Ik denk dat het is een onderwerp waar zo ongelooflijk veel over te vertellen is, denk ik. En wat natuurlijk ook een heel hot issue is op allerlei fronten.
Ja.
Ik was in januari 2023, voor de mensen die dit in 2024 luisteren, was ik in Denemarken dat gelanceerd werd. En er was echt ongelooflijke onrust op die Deense school, want de docenten maakten zich eigenlijk al enorm zorgen over hoe ze daarmee om moesten gaan en hoe ze konden voorkomen dat de studenten het gingen gebruiken. En dat ze allerlei tools moesten ontwikkelen om te herkennen dat studenten dan de tool gebruiken. En mijn eerste gedachte was meteen al van, ik denk dat je gewoon naar je assessment methodiek moet kijken. Ik denk dat je moet kijken van, wat toetsen we nou eigenlijk? Wat willen we nou eigenlijk dat die student gaat opleveren?
Ja.
En daar een andere, of in ieder geval een assessment vorm op bouwen die ook studenten de gelegenheid geeft om te laten zien dat ze ChatGPT op een hele goede manier. Zeg ik het nou goed of
ja,
niet?
Ja, je zegt het hartstikke goed.
Ja,
misschien ook even leuk om context te bieden aan de luisteraars. Wel leuk dat Joost nog helemaal niets heeft gedaan met ChatGPT.
Nee.
En ik al best wel wat. Ja. Dus dat geeft ook een leuke impact, denk ik, op het gesprek.
Ja, wat niet wil zeggen dat ik er niet bewust van ben.
Je hebt er heel veel over gelezen.
Heel nadrukkelijk ook met het team wel gezegd van, ik wil absoluut dat jullie gaan uitzoeken en gaan testen, et cetera.
Klopt.
Maar ik heb zelfs nog niet de behoefte gevoeld om
om echt de prompts in te gaan voeren.
Nee.
Je hebt zelfs nog geen account. Dus dat is echt wel heel leuk. Ik wel. Maar daarom leek het ons juist wel leuk om op dit moment met elkaar in gesprek te gaan. Omdat we dus vanuit een andere richting input aan kunnen geven.
Ja.
Leuk dat je dat voorbeeld noemt van Denemarken. Het eerste woord wat bij mij opkomt is angst. Oh my god, wat gaat er gebeuren? Oh, we zijn bang dat studenten hun scripties gaan schrijven met behulp van AI. Niet meer zelf nadenken, et cetera. Ik denk dan meteen, ze gebruiken nu ook Google. En daar zeggen we ook van, check je bronnen.
Ja, en ik had van de week, een paar weken geleden, een gesprek met, ik weet het niet eens meer, iemand op een school, een directeur of een coördinator. En die zei ook van, ja, maar wij zaten vroeger toch ook gewoon in die bibliotheek. Hè? Voor internettijdperk zaten wij ook hele stukken over te schrijven uit boeken uit de bibliotheek, weet je wel. Dus het is van alle tijden. En het geeft meteen ook aan dat het systeem eigenlijk en de manier van toetsen niet veranderd is. En dat is toch eigenlijk ook wel heel zorgelijk, omdat je ziet dat het gaat allemaal door. Al die ontwikkelingen gaan gewoon door. En daarmee betekent het ook dat er andere vaardigheden van jongeren gevraagd wordt op het moment dat zij de arbeidsmarkt opkomen. En daar moet je als school op anticiperen. Dat betekent dat je dus inderdaad veel eerder moet gaan kijken naar het aanpassen van examens, examennormen, assessmentvormen. En elke keer de vraag stellen, wat toets ik nou eigenlijk? Waar ben ik nou naar op zoek? Ben ik naar kennis op zoek, parate kennis? Of ben ik naar vaardigheden op zoek? Of competenties?
Ja.
Wat toets ik?
Ja, jij zegt het vraagt een aanpassing van de studenten. Ik denk dat het ook een aanpassing van de docenten vraagt.
Docenten heb ik ook.
Ja, je zei studenten.
Oh, docenten.
Ja, docenten inderdaad. Wat toets je? En een meer coachende rol mogen die aannemen. En jij hebt ook wel eens gezegd dat je van een werkgever of eigenlijk een bedrijf de opmerking kreeg, jullie geven geschiedenisles. Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel samenvatten in welk tijdperk we ons bevinden.
En dat is 16 jaar geleden, hè, dat ik die opmerking krijg.
Ja, en het onderwijs groeit niet mee. Dus het is hoogste tijd dat, ja, dat er is natuurlijk wel van alles gaande. En
ja, dat moeten we wel bij nuanceren. Want er zijn meer dan genoeg initiatieven die wel degelijk inspelen op al die ontwikkelingen. Mm-hmm. Alleen er is een grote groep, een veel te grote groep, die echt achterblijft.
Ja.
En weet je, het onderwijs loopt per definitie dus achter. En met de hele snelle ontwikkelingen die er nu zijn, betekent dat die scholen ook moeten versnellen. En dat is jammer, want dat gebeurde tijdens, hè, in de coronatijd, zijn al die scholen natuurlijk heel snel naar online gegaan. Oké, kijk eens even naar die slagkracht en die wendbaarheid van die scholen, mm-hmm. fantastisch. Maar ze zijn, boem, daarna met heel massaal weer teruggeflipt.
Ja.
In het fysieke en online is bijna vies nu. En dat is echt een hele grote misvatting wat mij betreft.
Ja. Ja, het zou veel meer hybride mogen zijn. Hè? En de voordelen van online zetten en tegelijkertijd, hè, die persoonlijke aandacht.
Ja.
Dat is ook wat het, hè, bij ons oproept. Juist de individuele persoonlijke aandacht, die wordt steeds belangrijker. Ja, en je kunt je dan afvragen welke rol of welke impact AI daarop heeft. Ja, dus laten we eens kijken naar, wij runnen natuurlijk samen een stage- en bindingsbureau. We organiseren onderwijsprojecten en we bieden een stuk coaching. Dus als we daarop in het buitenland, dus als we daarop inzoomen, wat zouden dan de voordelen zijn van het inzetten van AI als student zijnde? Laten we even focussen op student.
Ja, dat is iets wat al jaren in mijn hoofd zit en wat natuurlijk ook wel eens een onderwerp van discussie is van, ja, je kunt natuurlijk, als je het hebt over een stage in het buitenland, wil je een match als student. Dus je wil gematcht worden met een bedrijf of een baan of een profiel, zeg maar, bij een bedrijf dat bij je past. En daar zijn natuurlijk allerlei concurrenten van ons, zeg maar, ja, die ook allerlei vacatures natuurlijk op hun site hebben, waarbij die studenten kan solliciteren. En sterker nog, er zijn natuurlijk mogelijkheden, en dat is arbeidsmarkt in general natuurlijk sowieso zo, dat je daarmee direct gekoppeld kunt worden met een bedrijf. Dus kijk, AI gaat daar natuurlijk een hele positieve rol in spelen, dat AI steeds beter kan bepalen van wat is een goede match voor mij op papier. Mm-hmm. En dat wil ik er bij nadruk bij zetten, op papier. Omdat, ja, onze dienstverlening is in die zin natuurlijk toch heel persoonlijk. En wij bieden bepaalde dezelfde stageplaatsen als dat, ja, bemiddelaars dat doen die vanuit Nederland werken. Dus in principe zitten wij in dezelfde vijver en zitten de studenten ook in dezelfde vijver als een concurrent in Nederland. Alleen, het hele alle grote verschil is dat wij natuurlijk fysiek bij die bedrijven binnenkomen. Dus wij hebben kennis van die bedrijven die concurrent in Nederland nooit, maar dan ook nooit heeft. En ja, op het moment dat jij als bedrijf een vacature publiceert, doe je dat altijd met een soort commercieel sausje, want je wil mensen naar binnen halen. Dus er zit altijd een lading op die, nou ja, mooier is dan het daadwerkelijk is.
Ja.
En als je op basis daarvan een match maakt, en als die student ook nog eens een keer zijn cv mooier maakt dan dat die is, dan word je dus gematcht. Maar dan is het nooit een kwalitatieve, tenminste, hoeft het niet per se een kwalitatief goede match te zijn. Wij investeren natuurlijk veel meer om de student te leren kennen. Dus naast zijn cv kennen wij meer van die student dan dat er op papier is. En naast die vacature kennen wij veel meer van het bedrijf dan wat er op papier staat. En dat is iets wat AI op dit moment, in deze fase, niet kan.
Nee, dus, en dan heb je het over de sfeer in een bedrijf, ja, de locatie.
De fase vaak waarin een bedrijf,
ja,
zit.
De groeifase.
Ik bedoel dus verloop van personeel. Misschien, ja, is er een leidinggevende weg die heel goed met stagiaires was. En is er iemand nu minder, weet,
ja,
je wel.
Ja.
Is er de best Engels sprekende medewerker is weg uit het bedrijf. Ik doe, ja, heel simpel dingen. Dat,
nou,
zie,
ja,
je allemaal
en inderdaad, het op locatie komen. Hè. Wij bezoeken studenten ook op locatie. Dus kunnen even in de ogen kijken hoe gaat het. Een stageopdracht op de rit zetten. Maar goed, zonder dat het een commercieel praatje gaat,
nee,
worden. Wat,
nee,
natuurlijk absoluut niet de bedoeling,
nee,
is.
Nee.
Het persoonlijke stukje.
Het
kwalitatief individuele aandacht. Dat kan AI nog niet. Als we kijken naar andere voordelen, ja, komt bij mij natuurlijk meteen op de taal. Ja. Hè? We zitten in Spanje, dus ik kan me zo voorstellen dat het enorm gaat helpen in communicatieve vaardigheden. Hè? Kunnen communiceren in die nieuwe taal. Ja. Je kunt AI vragen en uw vragen wij draaien. Tegelijkertijd kan het ook wat luier maken. Want ja, wij zeggen studenten ook altijd, ga oefenen. Weet je, door een taal leer je door te oefenen, maar ook door in gesprek met die ander te oefenen en 24 keer op je bek te gaan, plat gezegd. En ja, dat vraagt me dan af van, weet je, wat is het doel? Wanneer gebruik je het? Is het gewoon omdat je 3 weken op vakantie bent ergens? Of is het je doel om tijdens je stage echt goed, in ons geval, Spaans te leren spreken? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, hier is veel over te zeggen. Aan de ene kant is het een enorme tool die je op weg gaat helpen in de eerste fase van je stage. Maar dan hangt het heel erg af van wat voor type organisatie zit je. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die ook willen dat die student investeert. Dat je investeert, dat je je motivatie laat zien. En op het moment dat jij elke keer teruggrijpt naar de makkelijke tool, dan kan dat tegen je gaan werken. Er zijn net zo goed als dat er heel veel Spaanse bedrijven zijn die ook zeggen, ah, weet je, al die uren, het moet toch ook leuk zijn zo'n stage, maakt niet uit, weet je. En daar kom je overal mee weg bijna. Mm. Maar er zijn heel veel bedrijven die dat absoluut niet zeggen. Die zeggen, nee, je komt hier om het vak te uitoefenen, om je om beroepshouding aan te passen of te leren. Dus die leggen de lat 10 keer hoger. En dus er is geen één verhaal. En AI maakt een heleboel dingen makkelijker. En ten opzichte van, en dan ga ik even oude lullig gedrag vertonen. Maar ten opzichte van tientallen jaren geleden zijn al heel veel dingen veel makkelijker geworden. En als je dan de parallel trekt naar het mentaal welzijn op de arbeidsmarkt of in de maatschappij, is dat diezelfde tientallen jaren alleen maar slechter geworden. Dus als je heel zwart-wit denkt en zonder onderzoek een conclusie trekt, dan zeg je eigenlijk gewoon, alles wat makkelijker wordt, betekent dat mensen minder weerbaarder worden. En ja, daarmee dus eerder ziek worden, eerder burn-out gaan, et cetera, et cetera. Ik weet niet of er onderzoek naar gedaan is, maar ik daag iemand uit om dat dan te gaan doen. Ik denk dat de parallellen zichtbaar zijn. En dat is wel een ding, wat in ons bedrijf is het onze missie,
ja, ja, ja,
om jongeren te supporten bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen levensgeluk, gezond leven en een betekenisvol leven. En daar kan AI jou een klein beetje mee helpen. Maar als het niet intrinsiek is, als het niet vanuit jezelf komt, dan is het niet echt. En als jij iets gaat doen wat niet echt is en je blijft dat doen, dan kom je op een gegeven moment ergens op een moment dat je keihard tegen de lamp loopt. En dat is niet goed voor je gezondheid. Nou ja, en dit is, nu maak ik het misschien heel erg groot, maar de keuze om AI een heel groot onderdeel van jouw leven te laten zijn, mm-hmm, betekent volgens deze trend dat je kiest voor uiteindelijk burn-out, ziekte, mentaal niet goed in je vel zitten. Ja. En op het moment dat je het heel bewust als een tool gebruikt om jezelf te prikkelen, te motiveren of een stukje creativiteit aan te doen,
ja,
dan denk ik dat het je heel veel gaat brengen. Dus er zal een groep zijn die wellicht door AI juist veel meer menselijk contact gaat maken en gaat zoeken. En er zal een groep zijn die nog minder contact,
ja,
gaat maken. Ja. En dat gaat onherroepelijk leiden tot vervelende dingen in het leven. Daar ben ik eigenlijk wel van.
Nou, en ik denk dat het belangrijk is dat, ja, hoe meer je het inzet, hè, en er op een gegeven moment afhankelijk van wordt, ja, dan ga je dus inderdaad je keuzes, eigenlijk alles in je leven buiten jezelf leggen. Nou, dat staat haaks op onze visie, hè, zelfverantwoordelijkheid nemen voor een gelukkig, zinvol en gezond leven. Dus ja, tegelijkertijd zitten er ook heel veel voordelen aan. Nou, ik heb natuurlijk wat geëxperimenteerd ermee. Ik haal er soms inspiratie uit. Voor de luisteraars die het niet weten, ik schrijf young adult romans. Dus ik heb voor de grap een hoofdstuk van mijn boek laten schrijven door AI. Nou, te grappig. Het was totaal niet wat ik zou doen. Maar er stond letterlijk één woord in wat mij prikkelde. En dus wel inspiratie gaf tot het echte hoofdstuk wat ik uiteindelijk gewoon volledig zelf heb geschreven. Dus het kan ook zeker wel helpen. En ik denk inderdaad dat je gewoon, ja, je kunt het zo breed inzetten. Je kunt vragen van, goh, hè, wat zijn tools tegen heimwee als je in het buitenland zit? Weet ik wat, heel simpel, de elektra valt uit. Hoe werkt de stoppenkast in Spanje? Ik noem maar wat. Het
Ja,
is echt
fantastisch.
zo klein, zo groot als je maar wil. Je kunt hele lessenseries laten schrijven door AI. Ik heb zojuist voor de grap even een podcastaflevering voor de impact van AI op buitenlandstage laten schrijven. Nou, daar heb ik bijna niks uit gebruikt, behalve het taaldeel. De impact van taal, maar die had ik ook zelf kunnen bedenken. Maar het kan allemaal.
Ja.
En ja, ik zie echt zeker de voordelen. Maar ik begin een beetje hetzelfde als wat ik met social media heb te krijgen. Een beetje een haat-liefdeverhouding. Als in, ik ga me heel bewust, ik wil er heel bewust van zijn, hoe zet ik het in? En ik denk dat het dingen echt wel kan versnellen. En soms inderdaad even een zetje kan geven in de goede richting, als we het over inspiratie hebben. Maar wel heel bewust inzetten als, oké, dit is een hulpmiddel. Het is niet de waarheid. Het is niet zaligmakend. En ik moet even denken aan de GPS, waar veel mensen natuurlijk gebruik van maken. Dat er gewoon mensen ergens tussen twee in een te smal straatje doorrijden, want de GPS zegt dat dit de route is. Ja, dan stop je met nadenken. En
Ja.
dat is gevaarlijk.
Ja, absoluut. En goed, je ethiek, hè, dat is ook een ding.
Ja.
We hebben toevallig een student gehad die zijn examen niet gehaald heeft, omdat hij ChatGPT gebruikt had.
ChatGPT, Joost.
ChatGPT, weet ik het. En, nee, gek uit. Maar gebruikt had. En ook weer uit angst, inderdaad. En onbekende vanuit school. En van de andere kant, en dat is op zich wel terecht, werd er ook gezegd van ja, maar eigenlijk als je ChatGPT gebruikt, net zo goed als Google, moet je de bronnen gaan vermelden. En waar haalt die machine die informatie vandaan? En lief luisteraar, niet alles staat op internet.
Nee, klopt.
Niet alles staat op internet. En ik durf dat echt dan redelijk stellig te beweren. Dat betekent dat je niet altijd ergens op internet per se de waarheid vindt. En dat betekent dat die machine dus ook niet per definitie altijd jou het goede antwoord gaat geven. En soms is dat antwoord er ook namelijk gewoon niet. En ik denk dat, en dat is toch wel een onderdeel van de filosofie van ons leven, dat wij veel meer moeten gaan luisteren naar de intelligentie die wij zelf al bij ons dragen.
Ja.
En dat noemen ze
biological intelligence.
Weet je? En
ja,
dat is natuurlijke intelligentie. En het grappige is dat wij veel minder van die natuurlijke intelligentie gebruiken dan dat we duizenden jaren geleden dat deden. Omdat het vervolgens toen noodzaak was. En door alle ontwikkelingen die wij hebben, is het leven alleen maar makkelijker, sneller en efficiënter geworden. Waardoor wij die natuurlijke intelligentie niet meer zo nadrukkelijk gebruiken. Alleen tegelijkertijd, en dan kom ik weer op de andere stelling, zie je dus dat we verder wegdrijven bij onszelf, noemen we dat dan. Maar ja, wat dus ook weer tot die mentale issues leidt. Nou ja, en ik denk dat die bewustwording, dat heel, heel erg belangrijk is. Dat in het gebruik ook van AI, wat doe ik? Laat ik mijn leven nou runnen door incentives van buitenaf? Of ga ik eens heel erg goed voelen naar hoe zit ik eigenlijk in mijn vel? Ik
ja, heb misschien wat vertelt nog een leuk... Ja, wat vertelt mijn lichaam mij?
Ja,
ja,
ik heb een leuk voorbeeld van toevallig ook mijn sessie in Denemarken. Waar ik met een aantal scholen uit en mensen van uit Europa was. En dit koppel ik dan ook even aan een discussie die ik had met een van onze oudste stagiaires die nu tot HR-professional opgeleid wordt. En die op school een discussie had over de inzet van HR-data in de praktijk. En zij stond daarin alleen ten opzichte van haar medestudenten en docenten als het ging over de inzet van die tools. En een mooie was dat er in Denemarken gebeurde er iets namelijk. Want de directeur van de Spaanse school, die was naar Denemarken ook. En die sliep enorm slecht. Dus die zag ik nooit met het ontbijt. Omdat hij dan al had dit dik ontbeten. Om 4 uur 's ochtends was hij al wakker, weet ik veel. En nou ja, goed, die ging dan een rondje lopen, weet ik veel wat. En vervolgens, de derde dag, zat hij wel aan het ontbijt. Dus ik zei, hey, hoe is het? Ja, en toen liet hij dus zijn telefoon liet hij zien aan mij. Die dus bijhield hoe zijn slaapgedrag was. Dus hij liet dus inderdaad, die eerste 2 dagen was gewoon knalrood. Echt gewoon slecht, heel slecht geslapen. En dag 3 was dan weer beter. Ik zei, ja, maar hoe hou je dat dan bij? Ja, dat ging via dus een horloge. Dus die meten daadwerkelijk dan zijn gedrag in zijn slaap. Ik zeg, ja, kijk, en dit is dus wat er gaat gebeuren. Op het moment dat je die HR-data gaat delen met jouw manager, dan gaat jouw directeur dus zeggen, ja, ik ga jou de volgende keer niet meer naar Denemarken sturen, want jij zorgt niet goed voor jezelf. En dan kun je pleiten dat dat goed is, want dan zegt de directeur, ja, nee, we zorgen goed voor ons mensen. Maar je kunt ook pleiten dat het helemaal niet goed is. Want wat doe jij dan in de opvoeding of in het leren van jouw medewerker? Je gaat hun dus niet opvoeden om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor dat gedrag. En ik denk dat dat een ongelofelijke valkuil is. En als je dan al kijkt hoe, nou ja, hoeveel managers nu al lopen, nou ja, gewoon veel te weinig aandacht geven aan hun medewerkers. Als je ze dit soort tool ook nog in de handen gaat geven, dan wordt dat alleen nog maar erger. Het wordt veel minder, minder menselijk.
Ja.
En ik zie nou ja, dat heel gevaarlijk.
Ja, en ook omdat dat dus weer iets is wat buiten jezelf ligt. En we hadden het net over luisteren naar je lichaam. En dit is luisteren, het meten is weten. Kijken naar die telefoon, die vertelt zo slecht was het vannacht. Maar dat, feitelijk weet je dat, want je weet dat je slecht slaapt. Hè? Alleen zie je dat dan ook nog eens bevestigd. Dus wat doe je met die informatie? Ik vind dat ook een tricky one. Het kan ondersteunen, maar het kan ook juist het weer buiten jezelf leggen. En dus ook de schuld. Van ja, nou, ik heb slecht geslapen, dus. Het heeft 2 kanten.
Stel je nou voor dat je goed geslapen hebt en jouw telefoon geeft aan dat je slecht geslapen hebt.
Precies.
Ga je dan beter voelen of niet?
Exact. Dat zijn de interessante discussies, ja. Als laatste onderwerp zou ik het toch heel graag willen hebben over in welke levensfase, want wij werken natuurlijk met jongeren, jongvolwassenen, om even die parallel te trekken, in welke levensfase bevindt AI zich op dit moment? Dat heb ik even aan ChatGPT gevraagd. Van, zit hij in de teenage fase of in de young adult fase? Wat was daarop het antwoord, Joost?
Het zit in de teenage fase.
Ja, ja, de tienerfase. Nou, dat is interessant, want ja, wat gebeurt er als een tiener opgroeit? Dan gaat er nog wel eens wat mis.
Rebellie, grenzen verkennen.
Ja, een tiener kan soms overmoedig zijn, ziet niet altijd gevaar. Is op zoek naar zijn identiteit in relatie tot anderen. Is nog heel veel aan het leren. Nou, AI is natuurlijk heel veel aan het leren, wordt heel veel ingestopt. Ja. En moet nog een beetje opgevoed worden. Dus ik denk dat dat een interessante vergelijking is.
Ja.
Dus ja, ik weet niet hoe snel AI opgroeit. Een tiener heeft nog een paar jaar te gaan voordat hij jong volwassen is en uiteindelijk volwassen.
En wie voedt de tiener op?
En wie voedt de tiener op, inderdaad. Als je kijkt naar de echte tiener, dan zijn dat ouders, docenten, coaches en noem het maar, leeftijdsgenoten. Dat zijn allemaal voorbeelden, hebben allemaal impact op het leven van een tiener. Nou, dat zal met AI niet anders zijn. Maar ja, dat is ook een deel waar we geen invloed op hebben.
Nou, ook hier. Ja. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren toch ook gezien. Dat er enorm, ik durf echt wel te zeggen, best veel censuur ook is geweest. Mm-hmm. En dan kom ik nu terug op dat, niet alles staat op internet. Nee, sterker nog, de grote big tech krachten, die houden informatie ook bewust weg bij ons. En betekent dus dat er nooit alle informatie is. En ik denk dat je dat altijd moet realiseren. Dat het niet per definitie de waarheid hoeft te zijn. En zij sowieso, dus een hele grote invloed hebben. In wat stoppen ze in die machines.
Ja. En ben jij, jij akkoord met dat wat jij erin stopt? Hè? Door prompts in te geven in ChatGPT. Doe je mee aan het opvoeden van de tool.
Ja.
Dus de vragen die ik vandaag stel, die gaan mee in die data.
Ja.
Dus dat is ook iets om je van bewust van te zijn. En ja, gewoon altijd zelf blijven nadenken.
Ja, absoluut.
En de waarheid, er is geen één waarheid. Jij hebt nu je waarheid en die kan volgende week weer anders zijn. Wat helemaal oké is. Ja, ik denk dat dat
daar kan je
ChatGPT
natuurlijk ook weer leuk in gebruiken.
Ja.
Je kan linksom en rechtsom argumenten laten vinden.
Oh ja, ja. Ja, helemaal eens. Ja. Nou ja, het is, ik denk dat het super interessant is om de ontwikkeling te blijven volgen.
Oh, mag ik nog wel toch nog één dingetje zeggen dan?
Ja, natuurlijk.
Want we hebben het nu de hele tijd over het ingeven inderdaad in ChatGPT. Maar we hebben natuurlijk ook een vriend die aan het experimenteren
is. Ja, met foto's.
Met
ja.
Fotografie.
Ja.
En guys, dit is echt niet te geloven. Wat hij in 5 minuten produceert.
Ja,
ja, mijn conclusie is echt heel simpel. Alles kan. Dus je kunt alles kun jij laten lijken alsof het een echte foto is.
Mm.
Dat kan je binnen 5 minuten straks voor elkaar krijgen. We zijn nog maar 1 of 2 stappen verwijderd van het maken van een foto. En vervolgens een script inladen. Waarbij die foto verandert in een video. Die je niet meer kan onderscheiden van echt. Wat ook betekent dat je absoluut niet meer kunt weten wat nou echt is en wat niet echt is. En dat vind ik, dat is wel echt een hele moeilijke. Wat betekent dat jij eigenlijk altijd de verantwoordelijkheid hebt om je bronnen goed te checken. En om eens even heel goed na te denken, wat haal ik nu eigenlijk van het internet af?
Ja.
Dat krijg ik nu ook
nog. Nou, hier zit wat mij betreft wel een laagje angst onder. Ik wil graag positief afsluiten. Dus ja, wat mij betreft, ik zeg joh, gebruik AI en de ChatGPT tool. Voor zover je daar zin in hebt. Ga ermee experimenteren. Er zitten hele mooie kanten aan. Ja, doe er je voordeel mee. En zie het ook niet meer als dan het is een tool. Het kan mijn leven ietsje makkelijker maken. Kan er een efficiëntieslag mee maken. Maar blijf vooral ook zelf nadenken. En zelf creëren. Want het zou zo zonde zijn. En dan praat ik even als schrijver. Als maker. Dat je dat deel van jezelf gewoon niet meer aanspreekt. Want op dat deel zitten we met z'n allen nog steeds te wachten. Jouw verhalen. Jouw creaties. Jouw kunstwerken. Jouw foto's. Jouw gedachten. Mijn herinneringen.
Ja. Energie.
Jouw energie.
Ja.
Mooi. Dankjewel Joost, mooi gesprek.
Ja.
Tot de volgende.
Afgelopen.
Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten of jouw vragen te beantwoorden. Joost Jong vind je op LinkedIn onder zijn eigen naam. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie op 30 tips tegen stress. Je vindt daar ook al mijn boeken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.